Allereerst enkele mededelingen namens de kerkenraadgemeente. Jongstleden vrijdag is overleden op de leeftijd van 83 jaar Arie Cornelis Vink, gewoond hebbend Jacob Katstraat 16. Er is gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum op woensdag 21 januari van 1 uur 's middags tot 14:15. Aansluitend zal voorafgaande aan de begrafenis een rouwsamenkomst gehouden worden aanvang 2 uur. Ook na de begrafenis zal er gelegenheid zijn om de familie te condoleren. Tweede mededeling is dat maandagavond de diaconie vergadert, bezoektijd van 8 uur tot 8:30. En woensdagavond zal de bijbellezing gehouden worden aanvang 7:45. Dit alles zo de Heere wel en wij leven. En wat de collecten betreft, die zijn als volgt verdeeld. De eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 35, de versen 1 en 11. 35, vers 1. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch te keer. En het 11e vers. O Heere, gij ziet het, zwijg niet stil. 1 en 11 van Psalm 35. Thank you. Wij luisteren gemeente naar de lezing van de wet van de Heere en aansluitend zingen wij uit het 84ste vers van Psalm 119. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. En na het zingen van deze psalm zijn er twee schriftlezingen. De eerste is uit het Oude Testament, het boek Deuteronomium, hoofdstuk 8, de eerste 11 versen. En na Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 11, zal u gelezen worden uit Matteüs 4, ook vers 1 tot en met 11. Schriftlezing is dus allereerst uit Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 11. En daarna uit Matteüs 4, vers 1 tot en met 11. Maar we luisteren eerst naar de lezing van de wet van de Heere. En we zingen samen Psalm 119, vers 84.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
alle geboden die ik u heden gebied, zult gij waarnemen om te doen, opdat gij leeft en vermenigvuldigt en inkomt en het land erft dat de Heere aan uw vaderen gezworen heeft. En gij zult gedenken aan al de weg die u de Heere uw God deze 40 jaren in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedige, om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het man dat gij niet kende, nog uw vaderen gekend hadden, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere uitgaat. Uw kleding is aan u niet verouderd en uw voet is niet gezwollen deze 40 jaren. Bekend dan in uw hart dat de Heere uw God u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt. En houd de geboden van de Heere uw God, om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Want de Heere uw God brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en diepte, die in dalen en in bergen uitvlieten. Een land van tarwe en gerst, wijnstokken en vijgenbomen en granaatappelen. Een land van olierijke olijfbomen en van honing. Een land waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u niets ontbreken zal. Een land welks stenen en ijzer zijn en uit welks bergen gij koper uithouwen zult. Als gij dan zult gegeten hebben en verzadigd zijn, zo zult gij de Heere uw God loven over dat goede land dat hij u zal hebben gegeven. Wacht u dat gij de Heere uw God niet vergeet, dat gij niet zoudt houden zijn geboden en zijn rechten en zijn inzettingen, die ik u heden gebied. Toen werd Jezus door de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zei, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. Toen nam hem de duivel mee naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen van de tempel en zei tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf neerwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan één steen aanstoot. Jezus zei tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam de duivel mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid en zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij neervallende mij zult aanbidden. Toen zei Jezus tot hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem.
Tekst voor de prediking gemeente in deze morgendienst is uit het tweede gedeelte wat u gelezen is uit Matteüs 4. En daarvan de eerste 4 versen, de eerste verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. En ik lees u de woorden van God, de woorden van onze tekst. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hoorde hem ten laatste. En de verzoeker, dat is de duivel, tot hem gekomen zijnde, zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. Tot zover de woorden van onze tekst. Wij willen eerst samen bidden om de zegen van de Heer over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. En in de voorbeden willen we denken aan de familie Vink, waar rouw en verdriet is. Ook aan de familie van Thea Visser, waar eveneens rouw en verdriet is. De operaties van zuster A. Boksman, Huizer en broeder J. Romein zijn de afgelopen week niet doorgegaan. Zuster Boksman zal deze week in Dortwijk geopereerd worden. Mevrouw J. van Ballegooien Boer, Brooshoofdstraat 10 in Hardingsveld, zal aanstaande vrijdag in Dortwijk een pacemaker krijgen. Broeder L. Keesmaat, Kievietlaan 5, zal aanstaande woensdag in het Erasmus ziekenhuis een operatie ondergaan aan zijn lies. Mevrouw J. de Groot, Huisman, Reigerlaan 160, is in het Beatrix ziekenhuis nadat ze een operatie heeft ondergaan. Broeder D. van Vuren, admiraal de Ruiterstraat 23, heeft een operatie aan zijn hoofd ondergaan en is nu in de Daniel den Hoed kliniek waar hij chemokuur krijgt. Broeder W. de Groot, opgenomen in het Erasmus ziekenhuis, is deze dag thuis. Zuster den Bok Bos is opgenomen in het Amstel wijk en mag ook deze dagen thuis zijn. En in onze dankzegging willen we de dank brengen voor de familie M. de heer Rommers, Kraaienveldstraat 18... waar een zoon is geboren. Willen we samen bidden en de Heere smeken om zijn zegen. Heere, wij denken dat dat in een eredienst hoort om te bidden. Dat is ook zo. Het gaat om een dienst van woord en van gebed. Maar bidden, net zo min als een eredienst houden, is niet vanzelfsprekend. En daarom smeken we allereerst, leer gij ons bidden. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Dat weten we niet wanneer we persoonlijk onze knieën buigen en onze noden voor u neerleggen. We kunnen ons zo biddeloos voelen. Dat kan gebeuren wanneer we 's morgens bidden, misschien wel op de zondagmorgen of 's avonds bidden of op andere gelegenheden. Maar het kan ook gebeuren wanneer we geroepen worden om in de openbare eredienst uw naam aan te roepen. Heren, dan weten we het ook niet. En doe het ons beseffen, omdat we niet zouden gaan bidden zonder u. Want dan zijn onze woorden een klinkend metaal en een luidende schel. Leer gij ons bidden, zeiden uw discipelen. En dat mogen wij samen met deze grote schare die samengekomen is ook wel allereerst van u vragen. Leer gij ons bidden. En dan bidden we allereerst om een zegen over de verkondiging van uw woord. Geef u kracht, geef u een stem. Geef u inzicht in de schriften, helderheid van gedachten. En geef u vooral bediening van uw Heilige Geest wanneer uw woord geopend ligt en ook ontvouwd mag worden. En als dan het duistere geheim en toch ook het lichtende geheim van uw verzoeking, Heere Jezus Christus, vanmorgen voor ons ligt, geef ons te verstaan wat dat betekent allereerst voor u. Dat u verzocht werd, dat u beproefd werd, dat u in zekere zin, zoals we het vanuit de eerste schriftlezing hoorden, zelfs verootmoedigd werd. Heren, dat begrijpen wij niet, dat dat nodig was, maar het was nodig omdat u de borg en zaligmaker van uw kerk bent. Maar geef ons ook te verstaan wat u hierin als voorbeeld laat zien voor allen die uw naam ootmoedig vrezen. Niemand ontkomt eraan die u vreest dat hij verzocht wordt. En dagelijks dienen we te bidden en waakzaam te zijn. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u, Godezijdank, dat staat erachteraan. Want van u is het koninkrijk en de kracht. Laat dat ons zien, Heere. Laat dat ons zien, ook wanneer wij onbekeerd zijn. Want het gaat vanmorgen niet alleen over degenen die u vrezen mogen en in verzoeking raken en beproefd worden en verootmoedigd worden. Maar het gaat ook over degenen die u niet kennen. Leer ze zien, Heere, de verschrikkelijke werkelijkheid. We leven zo makkelijk. Maar de verschrikkelijke werkelijkheid. Dat we onder het windgewest van de duivel zitten. Als wij u niet kennen. In zijn banden. En beïnvloed worden door zijn sissende stem of zijn brullen als van een leeuw. O God, schud ons wakker. Opdat we zien hoe het is met ons. En omdat we geen rust kunnen vinden in onze onbekeerdheid of in onze rechtzinnigheid of wat dan ook. Maar opdat we gaan zoeken. Onrustig is ons hart, Heere, totdat het rust vindt in u, o God. Bidden u, Heere, wil u aan hen denken die geestelijk met zoveel vragen hun plek in de kerk hebben ingenomen. Wil u geven dat antwoord gevonden mag worden. Antwoord in dat hele eenvoudige woord. Er staat geschreven. Heere, dat we daar zoeken en daarbij leven. En dat we mogen ervaren, want dat is toch de echte bevinding. En dat is toch een kant van het echte geloof. Dat u een waarmaker bent van uw woord. En dat uw woord meegaat op de levensreis. Net als het manna ooit. Het dagelijkse brood in de woestijn meegaat van dag tot dag. Laat het ons een wonder zijn voor het eerst, maar ook opnieuw voed uw kinderen vanuit dit gedeelte. Voed ze met vermaningen en waarschuwingen, want dat voedsel hebben ze nodig. Voed ze door ze te ontgronden, want dat hebben ze niet minder nodig, dat ze alle gronden buiten Christus verliezen. En dat is een pijnlijke les, maar zo nuttig, Heere. En voed ze vooral met het heilig Christus, dat de deuren van het kabinet van de hemel ook in de prediking van morgen heel persoonlijk open mogen gaan en het woord zijn kracht mag doen. Zegen ons zo samen, zoals we hier zijn in de kerk, met de gemeente, met degene die misschien als gast alleen deze dienst meemaken. Denk u aan allen die voor de kerktelefoon luisteren en met ons verbonden zijn. Wil u bij hen zijn, Heere, ook wanneer ze ouder worden en de dingen moeilijk worden. Dan kan er heel veel zijn wat naar ons toe komt. En dan kunnen er op een bijzondere manier in de eenzaamheid ook verzoekingen zijn. Want er zijn niet alleen maar verzoekingen voor jonge mensen. Maar ook voor bejaarden. Heere, denk aan ze. En wil u zijn met allen die misschien op dit moment of later via de andere media van deze dienst getuigen zijn. We bidden u voor allen die moeilijke wegen hebben te gaan. Worden geroepen om twee rouwdragende families aan u op te dragen. We denken allereerst aan de familie Vink. Wil u hen in deze dagen van rouw en verdriet gedenken, Heren. En wil u geven dat ze ondersteuning van u ontvangen, want steun en troost is er alleen bij u te vinden. Van u is het toch gezegd dat u troost meer dan een moeder. Wil ook dat waar maken. En wil u ook op de dag van condoliantie en begraven heel bijzonder nabij zijn. Draag ze door dit verdriet heen. We denken ook aan de familie van Thea Visser. Heren. Toch eigenlijk vrij plotseling overleden, begrepen we, na een ernstige ziekte, na een leven wat niet eenvoudig geweest is, waar veel zorg nodig was. En de familie en ook velen in de gemeente zullen zich herinneren dat ze geboren werd en dat er toen al zorgen waren. En die zorgen zijn meer en minder gebleven haar leven lang. Heren, dan bent u de God die in al die zorgen ook hebt willen zorgen. Want u bent een God die zich ontfermt. Onze God, zegt uw woord, is ontfermende. Laat de familie dat ook mogen ervaren in deze dagen. Na het verlies van Thea, die een grote plaats in het gezin en in de familie innam, laten ze dat ook mogen ervaren in deze dagen na de begrafenis, ook als het gemis en de eenzaamheid wordt ingeleefd. En wil u zo met aan allen zijn. We bidden u, heren, voor de zuster en de broeder die niet geopereerd konden worden. We kennen alle omstandigheden niet, maar u weet ze wel en dat is het allervoornaamste. Wil uw zuster Boksman, die deze week wel weer geopereerd zal worden, bijzonder nabij zijn. Denk u ook aan zuster Van Ballengooien, die een pacemaker zal krijgen, laat de ingreep mogen slagen. We dragen broeder Keesmaat aan u op, die ook een operatie zal ondergaan. Wil u ook hem gedenken in uw gunst? Wees u met zuster De Groot, die in het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem is, nadat ze een operatie heeft ondergaan. Laat ze herstel van u verwachten en wil u ook geven dat het herstel voorspoedig mag zijn. En geef haar ook uw genade om de weg verder te gaan. We denken aan broeder D. van Vuren, die een operatie aan zijn hoofd heeft ondergaan en nu in de Daniel den Hoed kliniek in Rotterdam is voor chemokuren. We dragen hem, zijn leven, zijn gezondheid aan u de Heere op en bidden of u geven wilt dat hij van de operatie herstellen mag en ook onder de chemokuren kracht van u ontvangen mag, maar vooral dat hij ook bij deze behandelingen baat mag vinden en in uw genade ook rust mag vinden. We denken aan broeder W. de Groot, die opgenomen is, maar deze dag thuis mag zijn. Laten het goede dagen mogen zijn. Datzelfde bidden we u voor zuster Den Bok Bos, die ook in deze dagen thuis is. Geef u ook haar alles wat nodig is en laat deze dagen thuis door u gezegend worden. We mogen uw naam ook danken voor de familie de heer Rommers, waar een tweede kindje geboren werd, een zoon. En alles mag goed zijn, dat zeggen we zo gemakkelijk, heren, alles is goed. Maar laat het in de harten van deze jonge ouders mogen wegen. Want alle goed komt van de bron van alle goed. En dat bent u, God. Heren, dat ze in u mogen eindigen. En wil u hen genade, wijsheid, liefde, ernst geven. Ja, ook ernst. Om hun kinderen op te voeden in de weg van u. En laten zij het daarbij maar niet zoeken bij mensen of bij boekjes. Maar laten ze het allereerst zoeken en allermeest zoeken bij u. De levende God. Die vergeleken wordt met een vader. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen. En vergeleken wordt met een moeder. Meer dan een moeder zal ik u troosten. Heren, dan mogen we in ons ouderschap, in ons vader zijn en in ons moeder zijn alles bij u zoeken. En weten dat u beter weet hoe we onze kinderen in deze chaotische tijd moeten opvoeden dan dat we het zelf weten. O, leid ons en onderwijs ons. En gedenk ons in die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. De naam van de verzochte, van de Zoon van God, Jezus Christus. Onze ogen zijn op u in deze dienst. Geef te spreken en te luisteren. We bidden het niet omdat wij het waard zijn of verdienen, maar we vragen het enkel en alleen uit genade om Christus wil. Amen. Wij zingen gemeente uit het gebed des Heren, de berijming daarvan. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren. De Heer zegene u en uw gaven. Wij zingen dus uit de berijming van het gebed des Heren het derde, het zevende en het achtste vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heren. Leid ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des boze macht. 3, 7, 8 van het gebed des Heren. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen wij op Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, misschien vindt u het een vreemde vraag waarmee ik begin. Wat moet u doen om de duivel in het gevlei te komen? De jongen in de kerk zegt, ja, maar ik wil de duivel helemaal niet in het gevlei komen. Ik wil niet luisteren naar de duivel. Ik heb al zoveel last van allerlei verzoekingen en verleidingen die ten diepste bij de vorst der duisternis vandaan komen. Wat bedoelt u eigenlijk? Wat moeten we doen om de duivel het meest ter wille te zijn? Weet u wat? Hem doodzwijgen. Niet meer over hem praten, dat heeft hij het liefst. En dat gebeurt in heel veel moderne theologie. Daar heeft men de duivel al lang afgeschreven. Dat is een fabeltje uit dat oude boek. En de wereld spot met de duivel. En de kerk, met een kleine k, is vaak diep in slaap als het gaat over de listen van de duivel. Ja, Paulus schreef het. Zijn listen zijn ons niet onbekend. Kent u ze? Ken jij ze? Ken ik ze? Ja, kennen, dat wil zeggen doorzien, waakzaam zijn. Want het evangelie spreekt daar klaar en helder over. Oh, ik weet het wel, het evangelie gaat ten diepste over die ene naam. Jezus Christus en die gekruisigd, dat is de kern. Je zou ook kunnen zeggen, in die ene naam wordt de naam van de drie-enige God uitgespeld. Het gaat om de openbaring, om het woord van God zeker. Maar in die openbaring van God komt ook Gods aartsvijand, Gods tegenstander ter sprake. Hij komt zelfs aan het begin van de Heer Jezus zijn openlijke optreden op de Heer Jezus af. En verzoekt hem. Het thema van de preek is Jezus' eerste confrontatie met de duivel. In de eerste plaats de achtergrond van deze confrontatie. We zien Jezus in de woestijn. Dat betekent dat hij de tweede Adam is. In de tweede plaats de aanvechting in deze confrontatie. Hij heeft honger na 40 dagen. Zeg dat deze stenen broden worden. En tenslotte het antwoord op deze confrontatie. Er staat geschreven. Jezus' eerste confrontatie met de duivel. In de eerste plaats de achtergrond. In de tweede plaats de aanvechting. En in de derde plaats het antwoord. De Heer Jezus, het staat in het vorige hoofdstuk, Matthäus 3. Begint met zijn openlijke optreden en we weten allemaal dat het evangelie dat laat zien aan de hand van de geschiedenis van de doop van de Heere Jezus in de Jordaan. Over die doop zou heel veel te zeggen zijn, maar die doop betekent in elk geval ook dat hij van Gods wegen wordt aangewezen als de Messias. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En dat hij zo, gezalfd door de Heilige Geest op een bijzondere wijze, zijn openlijke werk, zijn werk als leraar van Israël, als rabbi van Israël en als de Messias van de Schriften begint. Dat moet een hoogtepunt geweest zijn voor de Heere Jezus. Denkt u het zich even in voor zover wij kleine nietige mensen ons dat in kunnen denken. De Heere Jezus gaat onder in het water, komt boven. En dan scheurt de hemel de plaats waar hij vandaan gekomen is open. En de stem klinkt. De stem die de Heere Jezus zo vertrouwd was. De stem van zijn Vader die in de hemelen is. Deze is mijn geliefde Zoon. Het staat er in de grondtekst met grote nadruk. Deze is het. Deze is het. En als de Heere Jezus dat hoort, zal zijn hart met vreugde vervuld zijn. God wijst mij aan. Het was al een wonder dat Johannes hem aangewezen had. Johannes de Doper. Zie het Lam Gods wat de zonde der wereld wegneemt. Maar nu wijst ook God hem aan. Deze is het. En geen andere. En geen andere. En als die vreugde onder een open hemel de Heere Jezus Christus vervuld heeft, dan staat hij op uit het water. En dan denken wij, althans als we de Bijbel niet zouden kennen, en nou gaat het van kracht tot kracht steeds voort. Maar dan komt de Heere Jezus in de woestijn en niet zomaar. Dat is geen toeval, geen lot wat hem treft. Nee, hij wordt door de Geest, dat is de Heilige Geest die op hem rust, wordt hij gestuurd de woestijn in. Je kan het vergelijken met de oude Simeon. Enigszins dan, hè? Enigszins. Simeon die door de Heilige Geest gedreven werd naar de tempel om daar het kindje in zijn armen te nemen. Zo op een misschien nog wel diepere en onbegrijpelijkere wijze neemt de Heilige Geest de Heere Jezus mee en brengt hem in de woestijn. En de woestijn, dat is allereerst een plaats van eenzaamheid, een plaats van vasten, een plaats van bidden. En de meeste verklaarders zeggen dat ook, dat de Heere Jezus die eenzaamheid benut zal hebben met vasten en bidden. Dat gebeurt in uw leven toch ook wel eens, dat u de eenzaamheid zoekt om te bidden en ja, misschien ook om wat minder te eten, want hoe meer je eet, hoe minder je bidt. Dat is heel praktisch, hè? Dat zeggen de oude schrijvers ook, hoor. Hoe meer je eet, hoe minder je bidt. En u mag goed eten, want dat is van God, dat we eten en drinken krijgen. Maar er zijn ook wel eens momenten dat je wat terughoudend moet zijn. En dat is in onze verwaten, oververzadigde patattijd wel eens nodig, hè? Dat je terughoudend bent. En dat je de eenzaamheid zoekt. En dat je je knieën buigt. En dat je zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Of zijn dat vreemde klanken in uw leven? De Heere Jezus zocht de eenzaamheid omdat hij de eenzaamheid ingestuwd werd door de Heilige Geest. En dan is hij 40 dagen in de eenzaamheid en dan is het tenslotte, zegt de tekst, zo dat hij hongert. Dat wil zeggen, hij lijdt honger. 40 dagen, misschien is er een flauwe verwijzing naar de 40 jaren van Israël in de woestijn. Of de 40 dagen en nachten dat Mozes op de berg was, het zou kunnen. Al denk ik niet dat het voorop staat in deze geschiedenis. 40 dagen is volgens allen die hier zich mee bezig gehouden hebben, de uiterste tijd dat de mens zonder eten kan. En nou even proberen het je in te leven. Stel je eens even voor, misschien zijn er onder ons wel die weten wat honger is, omdat je een zware operatie hebt ondergaan en een poos niet mocht eten. Maar dan krijg je meestal op andere manier voedsel tegenwoordig, niet? En misschien zijn er heel ouderen onder ons of voor de kerktelefoon die de tijd nog kennen van de Tweede Wereldoorlog. Of onmiddellijk daarna, toen het ook niet zo best was. En die weten van honger. En anders kun je ook als je heel jong bent je misschien wel iets voorstellen bij honger. Als je echt honger en dorst lijdt, dan ben je op één ding gericht. Eten. Water. Dan worden alle andere dingen onbelangrijk. Het gebeurt zelfs, dat weten we uit de geschiedenis, dat mensen die ernstige vormen van honger of van dorst hebben, helemaal buiten zinnen raken. Visioenen krijgen. Daar moet u aan denken, de Heere Jezus hongert. Alles schreeuwt in zijn lichaam om eten. en misschien ook om drinken. Al krijgen we de indruk dat hij in de woestijn wel wat gedronken zal hebben. Want 40 dagen zonder water, dat is een totale onmogelijkheid. En dan komt de duivel. Hij komt dan, toen hij honger had. Toen! Ja, hoe de duivel precies kwam, daar zullen we maar niet te veel aandacht aan besteden, want dat weten we niet. Zichtbare verschijning, mogelijk. Was het een visioen? Ik acht dat waarschijnlijk, dat de duivel zich in een visioen aan de Heer Jezus openbaarde, want later staat er in ditzelfde hoofdstuk dat het in de geest gebeurde. Dat betekent in een visioen, in een gezicht, in een geestverrukking of in een geestvervoering. En dan komt de duivel op dat moment. De duivel kent het zwakke moment van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is hier zwak. Hij is God, jazeker, hij is de Zoon van God. Dat komt zo nog. Maar hij is ook mens, echt mens. We hebben nog maar korte kerstdagen achter ons, waarbij we nagedacht hebben over het feit dat de Heer Jezus echt mens geworden was. Een kind. En als kind en als jongen is opgegroeid. Hij was gewoon mens. Helemaal. Van A tot Z zouden we zeggen zoals u en ik. Alleen één ding had hij niet wat wij wel hebben. Wat u hebt en jij hebt en ik heb. Dat is, hij had geen zonde. Maar verder was hij volledig mens. En u kan daar niet genoeg op wijzen. Echt volledig mens. En daarom, hij lijdt ook honger. Echt honger. Zoals een mens honger kan lijden. En hij is zwak. En dat weet de duivel. We zingen met de oude psalm dat de Heere God weet wat maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Psalm 103. Hè? Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. En dat we stof van jongs af zijn geweest. Dat zingen we en we zingen dat graag. En misschien wel met heel veel instemming. Misschien juist op dit moment. Maar de duivel weet dat ook. De duivel weet hoe zwak we zijn. En hij kent onze zwakke plekken. Nee, hij weet dat anders dan God. God weet, zo lezen we in Psalm 103, leest u weer thuis maar eens na. God weet hoe zwak van moed en klein we van krachten we zijn om die arme zondige mens te hulp te komen en zich over die mens te ontfermen meer dan een vader doet. Maar de duivel kent de zwakke plekken om aan te vallen. Aan te vallen. En juist van de zwakte gebruik te maken om binnen te komen als hij al niet binnen is. Nou, bij de Heere Jezus Christus, dat hebben we gezien, is hij niet binnen. Want de Heere Jezus is zonder zonde. En dus ook zonder de invloeden van de vorst der duisternis. Zijn hart, zijn geest, zijn ziel zijn rein en heilig. Maar de duivel wil de zwakte van de Heere Jezus wel gebruiken om binnen te komen. Dat is altijd zijn bedoeling geweest. Want we moeten deze geschiedenis ook zien. De geschiedenis uit het begin van het evangelie. Tegen de achtergrond van het begin van het Oude Testament. Daar ziet u ook de duivel. Daarin de gedaante, in de vorm. Wat het ook precies geweest is. Want dat is niet zo eenvoudig uit te leggen. Van de slang. De duivel is de slang, zegt de Bijbel. En de slang is de duivel. En de duivel gebruikt die slang. Maar dan is de slang, de duivel, niet in zijn eigen gebied, het woestijngebied, want dat is het gebied wat bij de duivel hoort. De woestenij, de verwoesting van de schepping. Nee, dan is die in het paradijs. Dan is die in de tuin van de Allerhoogste. En dan spreekt hij met Eva en met Adam. En Adam en Eva, ze vallen voor de duivel. Zet dat even tegen elkaar af. Ik kan er niet te breed op ingaan vanmorgen. Adam. En houdt u het vast. Adam was goed geschapen. geen plek voor de duivel in zijn hart. Althans niet vanuit de schepping. En Adam stond in het paradijs. Hij mocht eten van alle bomen van de hof. En hij heeft ervan gegeten samen met Eva. En ze wisten niet wat honger was. Dat wisten ze niet eens. Uit ervaring. En ze worden verleid te midden van de overvloed om van de verboden boom, die ene verboden boom, te eten. En ze vallen. En dan de Heere Jezus. Hij wordt door de apostel Paulus in Romeinen 5 de tweede Adam genoemd. Die tweede Adam komt niet na zijn doop in een paradijs. Hij komt in de woestijn. En ik heb het al gezegd, de woestijn is het tegenovergestelde van het paradijs. Herinnert aan de vloek, aan de verschroeide aarde, aan het dorre zand, aan de dood. In Jesaja 14 staat over de woestijn en de duivelen zullen daar huppelen. Die springen daarop van vreugde. Die zijn daar thuis. Want de woestijn herinnert hen aan hun overwinning. Wij hebben de mens verleid en verzocht en in onze greep gekregen. En daar waar de duivelen zich thuis voelen, de woestijn, daar waar ze huppelen van vreugde, daar komt de Heere Jezus, de Zoon van God. En hij leeft niet te midden van de overvloed waarin de eerste Adam leefde, eten van alle boom. Maar hij hongert en lijdt dorst na 40 dagen. En dan komt de duivel op het zwakste moment, op het precieze moment waarop hij mogelijk iets kan bereiken. En wat zegt de duivel? De duivel weet dat de Heer Jezus honger heeft. Hij is er getuige van geweest. En hij zegt, zeg dat deze stenen broden worden, indien ge de Zoon van God zijt. En nou is het zo dat er in de woestijn waar de Heer Jezus was, daar in de buurt van de Jordaan tegenover Jericho, dat daar inderdaad stenen te vinden zijn ook vandaag de dag nog, die de vorm van broden hebben. Dus waarschijnlijk heeft de duivel daar zo met de vinger naar gewezen. Zeg dat deze stenen die de vorm van broden hebben, ook werkelijk broden worden, indien ge de Zoon van God zijt. Nou moet u goed luisteren. Die Nederlandse vertaling, die prima is overigens hoor, die Nederlandse vertaling kun je op twee manieren lezen. Indien ge de Zoon van God zijt, dat kun je lezen als het misschien zo is dat u de Zoon van God bent. Zo zou het opgevat kunnen worden. Dan zou de duivel dus twijfelen aan het feit of de Heer Jezus de Zoon van God is. Nou, zo mag je het niet lezen, want zo staat het niet in de grondtekst. Het is misschien beter om het zo te zeggen. Omdat ge de Zoon van God bent. U bent toch de Zoon van God. Daar twijfelt de duivel niet aan. De duivel is niet zo ver gezonken. Vergunt u me de uitdrukking als sommige schriftkritische theologen. Want hij gelooft wel degelijk dat de Heer Jezus de Zoon van God is hoor. Hij neemt al die moderne theologische poespas niet voor zijn rekening. Hij zegt, u bent de Zoon van God. Dat weet de duivel maar al te goed. Want de duivel heeft een soort geloof. Ja, geen waar geloof natuurlijk. De duivelen geloven ook, zegt de Bijbel. En wat? En zij sidderen. Ze geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, ook al sidderen ze voor zijn majesteit en voor zijn genade. Ze geloven het. Indien ge de Zoon van God zijt, dat bent u. En dan zegt de duivel eigenlijk, bewijs dat nu eens. Bewijs dat nu eens dat u de Zoon van God bent. Die broden, die stenen in de vorm van broden moet ik zeggen. Verander die dan in brood, dan kunt u eten. Dan is die schreeuwende honger gestild. U bent toch de Zoon van God. U spreekt en het is er, Psalm 33. U gebiedt en het staat er. U bent toch, misschien wel over gepreek rond de kerstdagen.
U bent toch het levende woord. En zonder het woord Johannes 1 is geen ding gemaakt dat gemaakt is. U hebt toch een woord te spreken en het is er. Ja, dat is zo, gemeente. De duivel zegt hier best waarheid. En u moet dat ook niet vergeten, dat is een stukje van de tactiek, van de listigheid van de duivel. Als de duivel begint te verzoeken. We zien het hier bij de Heere Jezus, dan zegt hij meestal iets wat of helemaal of bijna waar is. Soms verandert hij het net een beetje. Kijk maar naar het paradijs. Is het ook dat God gezegd heeft? Hij begint bij het woord van God. Is het ook dat God gezegd heeft, gij zult van de bomen van deze hof niet eten? Ja, dan verdraait hij het. Maar hij gebruikt de woorden van God die door elkaar husselt. Zodat het een beetje waar klinkt en erop lijkt. En daar begint de verleiding. En ik kan u niet over de tweede en de derde verzoeking spreken vanmorgen. Dat zou veel te breed worden. Maar als u het voor uzelf nog eens rustig naleest en u leest de kanttekeningen erbij of een goede verklaring, dan ziet u dat de duivel steeds verder gaat. Er is een voortgang in die verzoekingen. Eerst heel listig, heel omsluierd. Het klinkt aardig en mooi. Maar het gaat steeds verder. En de laatste verzoeking, dan laat de duivel zijn eigenlijke bedoeling zien. Indien ge mij aanbidt, zo zal ik u alle koninkrijken van de aarde geven. Zullen we opletten, gemeente, jongelui. De duivel door middel van de media, door middel van boeken die je leest, verkeerde boeken dan natuurlijk die je leest, door middel van verkeerde vrienden die je hebt, door middel van de chaosgeest van deze tijd die alles in de war schopt, zoekt vaak in het begin, als de eerste ritselingen van de verzoekingen komen en de verleidingen komen, de dingen heel aannemelijk te maken. Zeg, je ben jong, je leeft toch, je zit niet in een doosje. Moet je toch eens een keer geprobeerd hebben met die drugs. Je mag toch wel eens een keer, ik vind het een vreselijke uitdrukking, maar ik gebruik hem maar om het te ontmaskeren, uit je dak gaan. De duivel laat het horen alsof het aannemelijk klinkt. Maar het gif van de oude slang zit in de staart. Hij wijst je geen weg. Hij wijst je de paden van de dood. Dan zegt iemand misschien, maar is dit nu een verzoeking voor de Heere Jezus? Als hier in die eerste confrontatie met de boze staat, zegt deze stenen dat ze broden worden en ze zullen broden worden, want u bent de Zoon van God, u bent de Schepper van hemel en aarde. Er is toch niks verkeerds mee? De Heere Jezus had toch honger? En de wereld is toch geschapen ten dienste van de mens? Ja, dat is allemaal waar. Maar punt 1, en dat is het beslissende. Als de Heere Jezus naar de duivel geluisterd had, dan had hij naar de duivel geluisterd. Het gaat nog niet eens om de inhoud van de woord. Maar dan had hij het oor geleend, zegt de oude uitdrukking, aan de duivel. Dat hebben Adam en Eva gedaan. Daar begint hun zonde. Niet pas als ze de verboden vrucht nemen, dan wordt de zonde voltooid. Maar als ze beginnen met luisteren naar de boze, begint de zonde. Want wat is de bedoeling van de boze? En dan moeten de jongelui goed luisteren. Weet je, in de Bijbel is het zo dat de naam verraadt wie je bent, hè? Dat geldt van mensen die een naam krijgen, een hele bijzondere naam. In hun naam vind je iets van wat God met hen voor heeft, met hun leven voor heeft. In de namen van God en in de namen van de Heere Jezus Christus zie je wie de Heere Jezus is en wie God is. En ook in de namen van de duivel zie je wie de duivel is. En dan ga ik het vanmorgen niet te breed maken, want je zou over alle namen van de duivel een poos kunnen spreken en kunnen preken. En dat zou misschien wel eens heel nuttig zijn in onze tijd. Maar het gewone woord voor duivel, sommigen van u weten, dat is afgeleid van het Griekse woord diabolos. En je vindt dat in alle Europese talen. Devil, duivel, teufel, diable, diavolo, diabolos. En diabolos betekent letterlijk hij die uiteengooit. Dat is de allereerste betekenis. Wat doet de duivel? Hij probeert de dingen uiteen te gooien. De duivel is de grote kerkscheurder. Nooit vergeten. Die gooit alles stuk. Omdat hij in wezen God en mens uit elkaar wil gooien. Dat is een vreselijke, duistere werk geweest in het paradijs. God en mens uit elkaar gooien, verwijderen. En wat zoekt de duivel hier? Jezus Christus van zijn vader te verwijderen. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. En de duivel wil er een streep doorhalen. En hij hoopt. Luther zegt ergens in een preek over deze tekst. Hij kwijlt bij de gedachte. Als ik een scheur kan brengen tussen Jezus en tussen zijn vader. En dat zal gebeuren. Als Jezus de dingen in eigen hand zal nemen. En als zij zal luisteren naar de woorden van de duivel. Want dan kijken we heel even terug naar de eerste schriftlezingen. Daar kom ik straks nog breder op terug, dat zult u begrijpen. Waar staan die woorden? De mens zal bij brood alleen niet leven. Dan spreekt Mozes. En dan heeft hij het over de woestijnreis van het volk van Israël. En dan moet u hier wel even aan denken. En dan zegt Mozes, ik geef het nu weer in mijn eigen woorden. Hij zegt, ja, de Heere heeft u geleid in die woestijn. Om u te beproeven, om u te verootmoedigen en om te zien wat in uw hart is. Zie toe dat gij de Heere uw God niet vergeet. Dus wat zoekt de duivel te bereiken? Dat zocht hij bij het volk van Israël en daar was hij vaak maar al te succesvol in. Om het volk ertoe te brengen dat ze de Heere zouden vergeten. En het kwam openbaar wat in hun hart leefde. Ze murmureerden en ze gingen hun eigen weg. Net zoals wij soms zo kunnen mopperen en brommen. Misschien vanmorgen wel voordat je naar de kerk ging. En het ergste is, achter dat mopperen en brommen zit onze natuurlijke opstand tegen de levende God. En die wordt de Heer Jezus beproefd. Hij wordt door de geest geleid in de woestijn om door de duivel verzocht te worden. Wat zal in zijn hart zijn? In het hart van deze geliefde zoon zal hij luisteren zoals Adam luisterde, ondanks het feit dat hij geen zonde kende tot op dat moment. De Heer Jezus luistert niet. Ik ben als één wiens oren toegestopt zijn. Gemeente, ziet u hem voor u staan. Misschien wel met een leven waarin u ziet, u kent de Heere niet en u zegt, ik ben voor zoveel verleidingen bezweken. Misschien wel last van gekregen, van die verleidingen en van die zonden die de gevolg zijn van die verleidingen. En u zegt het misschien ook, ja, je kan de duivel overal de schuld niet van geven, zwaar hoor. Want de zonde die in mij woont, zegt de schrift. Ontrouw, zegt iemand die de Heere vreest. Als ik terugkijk, dominee, oh, die eerste tijd dat de Heere zo in gunst op me neerzag. En dat die eerste liefde bloesemde als de lente in mijn hart. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere, mijn sterkte. Toen was het goed. En misschien hebt u toen de Heere wel beloofd. Dat gebeurt in het leven van Gods kinderen hoor. Heere, nou zou ik nooit meer zondigen. Uit de liefde tot God. Die je opgezocht heeft en gered heeft uit de grootste nood. Dat noemt de Bijbel geloof te brengen. belofte doe. Heer, ik zou ook nooit meer zondigen. Maar wat is tegengevallen? En nou je een beetje ouder wordt of misschien wel erg oud geworden bent, zeg je. O God, waar is die eerste liefde gebleven? En wat is er van terecht gekomen? Ontrouw, terwijl ik trouw gezworen had aan hem die mij opzocht en die mij in genade zich over mij ontfermde. En als je dan ziet, indien wij, zet daar maar een streep onder, ontrouw zijn. Ja, ook dat kind van God voor wie je zoveel respect hebt. Ook die dominee onder wiens prediking je zo wel geleerd hebt. En dominees moeten maar niet te veel van zichzelf zeggen van die gane getrouwe knechten. Want als ze eerlijk worden voor God en voor mensen, dan zijn ze niet zo getrouw. En het is een wonder, zegt Paulus, als je getrouw geacht bent. Maar dat zegt God. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. En dat zijn machtige woorden waar je uren over kunt mediteren. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Christus blijft getrouw omdat hij de Zoon van God is. Omdat zijn naam Jezus is. Want hoe wordt hij ons hier getekend? Tweede Adam, dat noemde ik al. Maar dan, anders dan de eerste Adam, de gehoorzame Adam. Want wat lezen we in het Johannesevangelie van de lippen van de Heere Jezus zelf? De Heere Jezus zegt, mijn spijs en drank. Wij zouden zeggen in onze taal van vandaag, mijn eten en mijn drinken. Is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. Dat was eten en drinken voor de Heere Jezus. Dan kon hij een dag, 10 dagen, 40 dagen zonder het dagelijks voedsel. Want zijn hart en zijn leven was vervuld. Mijn spijs en drank is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. En dat kost wat, gemeente. Laten we het tegenover allerlei goedkope vormen van evangelie die vandaag zijn tientallen, zijn honderden, zijn duizenden verslaan. Maar heel nadrukkelijk zeg, het evangelie is geen geschiedenis van alleen maar succes en voorspoed. Het evangelie brengt de mens in de strijd en op de zeef. Oh, ik weet het. Het evangelie toegepast door de Heilige Geest aan ons hart geeft een vreugde die de wereld niet kan geven. Maar het evangelie brengt ons ook op de zeef en in de strijd. Het heeft de Heere Jezus in de strijd gebracht. Hoe zou het dan zijn kinderen niet in de strijd brengen die hem leren volgen en zijn voetstappen leren drukken? In de strijd. Want de Heere Jezus leed honger en laten we dat niet gering achten. En de verzoeking was groot, die woorden klonken zo aantrekkelijk. Indien ge de Zoon van God zijt, zeg het, één woord. Maar als hij zou luisteren naar de boze, dan zou hij niet de middelaar, de zaligmaker van zondaren kunnen zijn. Want hij is op aarde gekomen om te buigen voor het woord van zijn vader. Mijn eten en drinken is dat ik zijn wil doen. En dat kost wat. Straks wordt hij verguisd. Straks wordt hij gearresteerd, uitgeworpen uit de stad, uit de tempel. Op de heuvel Golgotha staat het kruis geheven en hij wordt er aangenageld. En zelfs verlaten van zijn vader. Het tegenbeeld van de doop in de Jordaan. Deze is mijn geliefde zoon. In de nacht van Golgotha klinkt het. Uit de angsten van de Heere Jezus Christus, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De schaduwen van Golgotha liggen hier al in de woestijn, worden zichtbaar in de verzoeking van de boze. zal hij gehoorzaam blijven tot in de dood. O, wij mogen uit het evangelie weten, omdat wij het hele evangelie kennen, dat Jezus dwars door alle verzoekingen heen staande gebleven is tot in de dood. En als hij straks, terwijl hij opnieuw verzocht wordt aan het kruis en bitter verzocht wordt, Satan sist door de stemmen van de fariseeën, de schriftgeleerden, en roept door de stemmen van de scharen: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Ook dat is een verzoeking van de boze. U bent toch de Zoon van God? Verlos u zelf dan. Dat is dezelfde strekking als wat hier gebeurt. Hij is staande gebleven. Het is volbracht. Het doel is bereikt. En hoe blijft de Heere Jezus nou staande? Ik moet me haasten om dat laatste stukje van de tekst er toch ook nog even nadrukkelijk bij te betrekken. Hoe blijft de Heere Jezus staande? De Heere Jezus die gaat niet met de duivel in discussie. Hij gaat niet met de duivel en met het occulte en met alles wat daarmee te maken heeft experimenteren. Dat is natuurlijk de stijl en de taal van vandaag. Hè. Je moet met allerlei dingen geëxperimenteerd hebben, want anders leef je niet, zeggen we in goed Nederlands, to the full, to the max. Alles moet maximaal beleefd worden. Tot de zonde en de duisternis toe. Als je sommige soort mensen gelooft. Jongelui, gaat er nooit meer mee. Het is levensgevaarlijk. Ik kan ook zeggen doodsgevaarlijk. Om met de duivel en de boze en de zonde te experimenteren. Die zijn veel machtiger dan jij en dan u en dan ik. De Heer Jezus gaat niet in discussie. Gaat ook niet experimenteren. Als ik het zo zeggen mag. En ik bedoel het in alle eerbied. Maar hij komt met dat machtswoord. En hij zegt, daar staat geschreven. Hij komt met de Bijbel. Met de Bijbel. Daar staat geschreven en dan haalt hij aan wat we gelezen hebben op Deuteronomium 8. Daar staat geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Moeten we even goed opletten. Hoe dat hier staat en hoe dat ook in Deuteronomium 8 staat. Wij hebben de neiging om daar meteen te gaan naar, het gaat om het woord. Het gaat om het woord, jazeker, daar gaat het ook om. Dat is het allerbelangrijkste. Maar het brood is natuurlijk niet onbelangrijk. De mens zal bij brood alleen niet leven. Dus hij moet ook wel brood hebben. En laten we dat even in het voorbij gaan onderstrepen. Het is een grote zegen als de Heere ons brood geeft. En als de Heere ondanks alle crisis waarvan we de laatste maanden gehoord hebben, de meeste van ons toch nog heel veel zegeningen geeft. Zodat we ons eten, ons drinken, onze kleding, alle dingen hebben die ons voor dit leven dienen. En laten we daar ook voortdurend om vragen. Dat is belangrijker dan alle analyses van economen en andere figuren. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heeft de crisis u daar gebracht? Geef ons heden ons dagelijks brood. Daar mag een mens om vragen. We vragen maar veel om. Maar het zou heel erg zijn, en dat is voor onze verwaande en verwaande en aardsgezinde samenleving in West-Europa een harde les. Net zoals voor de Verenigde Staten van Amerika. Dat wij bij dit aardse alleen niet kunnen leven. Dat houdt de mens niet uit. Dat houdt de mens niet vol. Erger nog, hè, u bent mijn gedachte al voor. Daar kom je voor eeuwig mee om. U vergeet het toch niet? Uw geld, uw bezit, uw carrière, uw aanzien, vult u verder maar in. Een zegen als u het uit Gods hand hebt mogen ontvangen en hebt mogen zeggen met Jacob, ik ben geringer dan al deze weldadigheden en trouw die u me geschonken hebt. Maar als u meer niet hebt, u moet het alles achterlaten. Wanneer u sterft en u neemt één ding mee. Dat is over nagedacht, als je sterft zonder God neem je één ding mee. Dus jezelf. Dat zijn je zonden. Onverzoende zonden. Die neem je mee. Dat is je enige bezit. En dan zal God rekenschap eisen. De mens zal bij brood alleen, bij dit leven alleen niet leven. Maar bij alle woord wat uit de mond van God uitgaat. Gemeente, nu ik een beetje ouder word, wordt het een steeds groter wonder dat God nog spreekt. Dat God zijn woord gegeven heeft, dat is één. En dat God door zijn woord en geest nog steeds spreekt. De woorden die uit Gods mond uitgaan. God had kunnen zwijgen na Adams val. En God kan in ons leven zwijgen, dat hebben we verdiend. En zelfs als we genade mogen kennen en slordig leven en in zonde vallen of in zonde verglijden of als een schaap dwalen in het rond dat onbedacht de herder heeft verloren, dan zou God zijn aangezicht kunnen verbergen. En dat doet de Heer soms ook omdat wij van zijn wegen afdwalen en zijn woord niet ons eten en ons drinken is en zijn inzettingen. Maar God spreekt. Hij roept zondaren tot bekering. Hij roept zijn volk terug. Hij lokt zijn schapen naar de schaapskooi van Christus. Hij spreekt. De Heer Jezus confronteert de duivel met het woord. Er staat geschreven. Ja, en daarin is de Heer Jezus ook voorbeeld, gemeente. Als wij verzocht worden door de boze, als de verzoekingen en de verleidingen van de zonde komen, als de duivel soms in ons binnenste zijn sissende stem laat horen en probeert ons weg te zuigen bij de eenvoud van de schriften vandaan, kan allemaal makkelijker. Toeval allemaal niet zo zwaar, zo gebonden aan de Bijbel, zo oer-Calvinistisch, wat dat ook betekent. Dan is er maar één middel waarmee de Heer Jezus de duivel tegenstaat. Dat is met het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Dat betekent een aantal dingen. Dat betekent dat u en jij de Bijbel moeten kennen. Kennen. De Heer Jezus kende de Bijbel. Ja, zegt u, ja, maar de Heer Jezus was de Zoon van God, inderdaad. Maar de Heer Jezus heeft als mens ook als kind, als jongen, het woord tot zich moeten nemen. En hij nam dagelijks toe, lezen we in Lucas 2 het slot, in kennis. Is dat bij jou ook zo? We leven in tijden dat de kennis van de schrift in het westen van Europa en in het noorden van Amerika, maar waarschijnlijk in West-Europa is nog erger dan in Noord-Amerika, heel klein is geworden. We hebben de prachtigste methode voor godsdienstonderwijs en voor catechetisch onderwijs. En ik zeg er geen kwaad woord van hoor, want het is heel mooi materiaal en er is hard aan gewerkt. Maar de resultaten? Bij jullie jongelui, bij de wat jongere volwassenen, bij de wat oudere volwassenen. Kennen we de schriften nog? Teksten uit je hoofd leren. Dat is natuurlijk helemaal achterhaald. Pedagogiek en de didactiek hebben gezegd. Dat werkt allemaal niet goed. Nee, dat werkt zeker niet goed. Vandaag de dag zijn er mensen die theologie gaan studeren en die vrijwel niks weten uit de Bijbel. Ook dat komt voor. Gelukkig zijn er ook anderen. Maar kennen we de Bijbel? Het gaat om je leven. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij de woorden van God. En dan is het ontroerend, hè, dat mensen uit de vroegere Oostbloklanden vertellen dat in de tijd van de vervolging en de verdrukking van de kerk, dat ze maar een paar bladzijden van de Bijbel hadden. Die hadden ze ergens achter in de tuin begraven. En dat ze s'avonds, als het een beetje donker ging worden en ze zich onbespied waanden, die bladzijden opzochten en iedere dag twee teksten uit hun hoofd leerden. Want dit is mijn dagelijks brood. Kennis van de schrift. Het betekent ook leven bij de schrift. Want je kan natuurlijk een geweldige hoop kennis in je geheugen verzamelen. En dat is een zegen op zich. Maar het moet ook leven. Het moet ook door de toepassende werking van de Heilige Geest levende werkelijkheid worden. Weet je wat er dan gebeurt? Dan ga je in de schriften ontdekken. Dat God je aanspreekt. Dat God je waarschuwt. Dat God zegt, ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat zij zich bekeren en leven. Dan ga je ontdekken dat er voor verloren zondaren heil te vinden is. Want het woord van God is naar die prachtige oude uitdrukking een heilswoord. Het woord verkondigt Jezus Christus en die gekruisigd. En wat betekent die naam Jezus? Want die naam is van Gods lippen gekomen. En op de lippen van de Heere Jezus is genade uitgestort. Die naam Jezus betekent, hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En als er al 1000 zonden zijn, of 10.000 zonden zijn. Als nu Satan sist, je hebt geen heil bij God. Als de boze zegt, het is onmogelijk om behouden te worden. Dan gloeit, dan glanst die naam Jezus op midden in de duistere nacht. Ziet u hem staan in de woestijn. Hij staat ook in de woestijn van West-Europa. Anno Domini 2009. En hij zegt, ziet, hier ben ik. Ik ben getrouw geweest tot in de dood. En mijn naam is Jezus. Ik zal mijn volk zalig maken. Van al hun zonden, zaligmaker, redder, behouder. Zoekt u behoud en redding, het is in hem te vinden. En hij biedt zichzelf aan. Daar staat geschreven. En als je daar nou iets van gaat zien, weet je wat je dan ontdekt? Dat hetgeen uit zijn lippen ging, inderdaad vast en onverbroken blijft. Woorden van mensen, en je zakt er zo doorheen, zoals het ijs op het ogenblik, wat helemaal geen kracht meer heeft. Maar zijn woorden zijn vast en onverbroken. En was nou echt geestelijk leven? Een van de grondtrekken van echt geestelijk leven is dat je hangt, zegt Luther, aan het woord van God. En aan het woord van God alleen. En ik zou eraan toe willen voegen, dat is meer in de lijn van Calvijn. En dat je ervaren mag door het werk van de Heilige Geest. Hij houdt getrouw zijn woord. Want dat is toch echt geestelijk leven? Dat je je leven terugvindt, dat je je leven verklaard vindt in het woord van God. Dat het woord zijn kracht doet. Calvijn zegt ergens. Dit is de ervaring van het geloof. Wij zouden zeggen, dit is de echte Bijbelse bevinding. Dat ik ervaar dat God precies zo is en dat Jezus precies zo is. Zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Nu weet ik die waarheid zo diep als gewis. Hetgeen uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. En weet je, als je nou heen en weer geschud wordt en geschokt wordt, zoals de Heer Jezus dat zegt in Lucas 22, op de zee van de Satan, Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. En als je naar jezelf kijkt, dan zeg je, en ik zak door de mazen van die zeef heen. Maar ik heb voor u gebeden, onder die mazen zijn biddende handen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. U zegt misschien, ja dominee, maar op het ogenblik is het zo dat het alleen maar geschud wordt. Dat mijn zonden me aanklagen. Niet alleen maar de zonde van mijn jonge jaren, maar ook de zonde van het ouder worden. En de zonde, nu ik al op hoge leeftijd gekomen ben. Ik moest eens weten wat er allemaal nog in me leeft. Er komen dingen boven waarvan ik dacht dat ze al lang overwonnen waren. Hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Daar moet de kerk het van hebben. En dat zegt de Heer Jezus hier ook zo heel eenvoudig. Daar staat geschreven, Satan. De mens zal leven bij alle woord wat uit Gods mond uitgaat. Daar is leven. Echt leven. Eeuwig leven. Want bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Dan ga je eten en drinken uit het woord van God. Eeuwig leven klatert in de schriften. Eeuwig leven klatert in het bron des levens. Eeuwig leven. U denk aan iemand uit een van de gemeenten die ik gediend heb. Hij leeft al niet meer. Maar ik wil er toch mee eindigen. Hij had een druk leven gehad. Groot zakenman. Zoals er ook zakenlui onder ons zijn. Zijn eigen woorden. Eigenlijk had hij nooit tijd. Dat zei hij ook tegen de ouderlingen op huisbezoek. Nooit tijd voor de geestelijke dingen. Want dan denken ouderlingen, broeders, ik heb het veel te druk. Nou, die broeders gingen daar natuurlijk wel tegenin. En de dominee ook. Maar ja, het landde niet, zeggen we dan tegenwoordig. Hij wordt 70 jaar. Geridderd. Grote receptie. Geweldig. En toen komt de leegte van zijn leven zonder God naar hem toe. En het behaagt de Heer hem in korte tijd heel veel te leren van het werk van de genade in Christus. 2 jaar later, op zijn 72ste verjaardag, komt zijn kleinzoon binnen stuiven uit school. Opa, gefeliciteerd. Wat ben u al oud, hè? 72. En opa begint te huilen. Nee, hoor. Ik ben nog maar 2. 70 jaar zonder God, dat was geen leven. Voelt u het? Hoe leeft de mens? Hoe leef jij? Hoe leef u? Hoe leef ik? Niet alleen bij brood, hoop ik. Maar bij alle woord wat uit de mond van God uitgaat. Amen.
Zegging en gebed. Heren, we zeggen uw grote naam eerbiedig dank. Allereerst, Heer Jezus Christus, omdat u gekomen bent. En omdat u zich niet geschaamd hebt mens te worden, de broederen in alles gelijk te worden zonder zonde. Dat u daarom de medelijdende hoge priester bent. Die weet wat het betekent om verzocht te worden. En daarin met uw kracht, met de majesteit van uw woord, uw aangevochten, uw verzochte, uw beproefde kerk te hulp komt. Heren, daar hebben we vanmorgen iets van gehoord. Wil u ook zelf het zo uitwerken en doorwerken in ons hart, dat we u als die grote koning en die grote hoge priester leren kennen. Ja, dat we u leren kennen als Jezus, zaligmaker, door wiens naam we alleen behouden worden. Bewaar ons voor de listen van de boze, voor zijn briesen als een leeuw en voor zijn verlokkingen als engel van het licht. En wil u geven dat uw kracht in onze zwakheid volbracht mag worden. Dat bidden we in dankzegging, om Jezus wil. Amen. Psalm 17 vers 4 is onze slotzang, gemeente. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijands macht en vreselijk woede. Vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam opleggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.